Dus ik wil vanmorgen met u spreken. Vorige keer heb ik gesproken over bouw mijn huis. En we zijn geëindigd bij Salomo, die de tempel gebouwd heeft. En David, die als eerste de ark terughaalt. Niet ergens achteraf in een huis, maar terughaalt naar het centrum van Jeruzalem toe. En uiteindelijk Salomo die de tempel bouwt en bidt en dat de heerlijkheid van God vult dat huis. En dat intrigeerde me. En boven vandaag heb ik gezet, wie is er thuis in jouw huis? En daar zit wel een belangrijk iets in. Want niet iedereen die in je huis is, is er ook thuis. Je kunt mensen in je huis hebben, die komen en gaan. Je kunt mensen er als gast hebben. Maar als iemand thuis is, dan doet hij zijn schoenen uit. Legt hij zijn voeten op tafel. Loopt hij naar de koelkast. Doet dingen die gewoon zijn als je daar woont. Is deel van het huis. En de vraag van vanmorgen is, wie is er thuis in jouw huis? En het sluit denk ik erg aan bij de woorden ook die vandaag gesproken zijn. Jezus zegt iets moois in Johannes 7 vers 38. Een hele bekende tekst die we denk ik allemaal kennen uit de Bijbel. Er staat, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit staat er niet voor als je dorst hebt, dat je denkt, dan kan ik even een beetje water halen. Maar stel nou dat dit je hart is. En de Bijbel zegt dan, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dus dat betekent, als je, ik hoop het goed gemikt, als je de kraan openzet, dat er stromen van levend water zijn. Er is één probleem. Als ik de kraan open hou en er gebeurt verder niks, dan stopt het een keer. Namelijk als dat ding leeg is. Het enige is, deze is groter dan die, dus dat ga ik niet proberen voor u. Maar dit is soms wel een beetje hoe we leven. Dat we ons laten vullen door God en daarna laten we ons ook leeglopen. Op een of andere manier. En dan delen we uit. Ik krijg nog meer water. Super, dank je. Kan je stromen van water gewoon. Ongelooflijk. Maar dit is vaak wat er wel gebeurt. Dan lopen we leeg. En dit is soms, dan hebben we een goede dienst gehad. En dan zijn we gevuld met elkaar. En dan aan het eind van de week. Gelukkig, we hebben weer een dienst. Of we hebben een mooie conferentie. En eigenlijk lopen we er soms op leeg. En sommige mensen leven met de deksel op hun hart. Er komt wat water in. En er zijn stromen van levend water. Er is eigenlijk maar één manier waarop dit... Ja... Waarop dit wel kan werken. Stel nou dat je het voor elkaar krijgt. Dat er iets hier blijft gieten. Dan kun je eeuwig doorgaan. Toch? Stromen van levend water. Eigenlijk staat er, zullen uit zijn binnenste blijven vloeien. Dat is het doel. Niet dat we even water geven. Maar dat de stromen van levend water blijven vloeien. Maar dat betekent dat er ook een constante stroom moet zijn die jou vult. Als dit een heel klein straaltje is, komt er hier ook een klein straaltje. Maar wat als ik hier de hoge drukspuit in zet? Dan komt het water niet alleen daar vandaan, maar het vloeit er ook overheen en het spat alle kanten op. Hey, dus heel iets over nadenken. Hoe groot de stroom van God is in mijn leven, bepaalt ook hoe groot de stroom van God is uit mijn leven. Daar is een verband tussen. En als er hier weinig water is, zal er weinig stroom zijn. Als er veel water is en een continue stroom, dan zullen er stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. En dit is, denk ik, zo belangrijk. Als Jezus het over deze tekst heeft, heeft hij het niet alleen over wat er uit je binnenste vloeit, maar ook wat jij je binnenste in laat vloeien. Want dat bepaalt de stroom die er uiteindelijk uit gaat komen. Er staat dan wie in mij gelooft. En dat lijkt een beetje, ik geloof in Jezus en ik geloof dat ik naar de hemel ga en dan is alles goed. Maar het woordje wat er staat betekent niet letterlijk alleen maar geloven, maar het heeft ook het woordje commitment in zich. En het woordje jagen. Er staat eigenlijk wie zich aan mij commit, wie zich aan mij toewijdt, wie zich aan mij vastmaakt, wie naar mij jaagt. Voel je dat? Dat is die eerste stroom. Het begint met die eerste stroom. Wie er naar mij jaagt, wie er naar mij zoekt, wie er achter mij aankomt. Uit zijn leven zullen stromen van levend water vloeien. We hebben met elkaar gezocht dat we zoeken naar de kracht van God. En dat we heel graag willen dat de kracht van God door ons leven heen en door onze gemeente heen zichtbaar wordt in de wereld om ons heen. Maar dan begint het met de eerste vier woordjes. Wie in mij gelooft. Wie zich aan mij commit. Wie achter mij aanjaagt. Daar zullen stromen van levend water uit hun binnenste vloeien. En als we het uit eigen kracht gaan doen, dus we proberen het met mooie woorden en met een hoop geweld, dan zit de deksel erop en dan stroomt het soms wel even, maar uiteindelijk droogt het op en is het weg. Zou ik kunnen zeggen, misschien ben ik wel het minst verantwoordelijk voor de stroom die uit mij komt en het meest verantwoordelijk voor welke stroom er in mij komt. Want dat bepaalt wat er ook uit mij zal komen. Oké, dat gezegd hebbende. Je kan dus eigenlijk alleen maar stromen van levend water hebben als je ook continu gevuld wordt. Als je continu laat vullen. Als je continu aangesloten bent op die stroom van God. En dan ga ik even terug naar Salomo. En u hoeft het niet op te zoeken, maar u kan het nalezen thuis. Ter wille van de tijd. In 2 Kronieken 6 spreekt hij eigenlijk zijn hele gebed uit bij de inwijding van de tempel. Waar we vorige keer ook lazen dat de heerlijkheid van God kwam. En de priesters het huis niet eens binnen konden gaan. God vult het huis op een bijzondere en wonderlijke manier als nooit tevoren. En dat verlang ik. Ik verlang dat in mijn leven. En ik verlang dat in onze gemeentes. Ik verlang dat in onze kerk. Ik verlang het in elke gelovige. Dat dat uit ons leven komt. Dat Gods heerlijkheid daar zo krachtig zal zijn. En dat zoals Handelingen zegt en Marcus 16. De wonderen en tekenen, de gelovigen zullen volgen dat er van alles gebeurt. Waar stromen van levend water zijn, gebeurt iets. Ik denk dat God niet voor niks, of Jezus niet voor niks het woordje levend erbij gezet. Had ook kunnen zeggen, stromen van water komen uit zijn leven. Maar hij zegt, stromen van levend water. Kortom, waar het komt, gebeurt er wat. Brengt het leven. Waar de kerk komt, gebeurt er wat. Brengt het leven. Waar de gelovige komt, gebeurt er wat. Brengt het leven. Denk je mensen, wat is er aan de hand? Oh, er is een gelovige in de buurt. Toch? Dat hebben wij continu, hè? Om ons heen, toch? Ja. Maar ik zou het willen. Vind je niet mooi dat als, even zijpaadje, als Petrus en Johannes en zo, de discipelen door Jeruzalem lopen, daar staat er, en zij herkenden dat zij met Jezus geweest waren. Vind ik zo mooi, dat zinnetje wat er staat, ze herkenden dat ze met Jezus geweest waren. Was dat omdat het op hun voorhoofd stond? Ik denk dat het nog het meest was, omdat ze spraken zoals Jezus, omdat ze deden wat Jezus deed, omdat de wonderen er waren die er bij Jezus deden, dat ze, oh, dat zijn er van hem. Die horen bij hem. Ik verlang ernaar dat dat terugkomt. Als die heerlijkheid van God in de tempel komt, dan is denk ik mijn eerste vraag, oké, Salomo had hetzelfde principe. Als die wilde dat er stromen van levend water uitkwamen, moest hij het ook vullen. En het mooie is om te kijken, waar ik vandaag met u naar wil kijken, waar vulde Salomo het huis mee? Welke stroom liet hij het huis van God binnenkomen, zodat ook de heerlijkheid van God eigenlijk uit het huis vloeide en het hele volk beïnvloedde? Vorige keer zeiden we al, een van de eerste dingen die is al ingesteld door David, is de 24-uursaanbidding. En wat is nou het meest belangrijke rondom aanbidding? Aanbidding is een ander woord, volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd, is een ander woord voor focus. Want wat je aanbidt, kijk je naar. Wat je aanbidt, ben je opgericht. Wat je aanbidt, is je blikveld meegevuld, zijn je gedachten meegevuld. En dan is er geen ruimte voor andere dingen. Wat ik aanbid, ga ik voor met alles wat in me is. Dus als ik zorg dat het voorwerp van mijn aanbidding God is, dan zal automatisch Hij ook mijn leven vullen. En hoe Hij denkt en wie Hij is. En hoe Hij kijkt naar dingen. En ik geloof dat aanbidding is niet liedjes zingen, maar hoe je het liedje zingt. Aanbidding is niet een mooie volzin die uit je mond komt, maar aanbidding is of die zin deel van je hart is. Aanbidding is niet een mooi gebed wat voor de omgeving klinkt, maar een gebed wat geboren is in puurheid in je hart. En er kunnen soms twee woorden dieper zijn dan de mooiste volzin. Aanbidding gebeurt hier. Het bepaalt met bijvoorbeeld met welk hart jij hier vanmorgen binnengekomen bent. Misschien wel, nou, dan gaan we even zingen, dan gaan we naar de preek luisteren. Even zingen zegt iets over de status van je hart waarmee je aanbidding instapt. Dan doe je mee met het zingen. Maar jij bepaalt of je zingen ook aanbidding is naar God. Zeg, God, wat ik nu zing, opnieuw en opnieuw, dat is wat ik wil, dat is wat ik naar verlang. God, I look to you, Heer, ik kijk naar u. Dat je je hart in positie brengt naar datgene wat je zingt. En aanbidding zorgt dat er focus op God is en God zich zichtbaar kan maken in jou en mijn leven. En Salomo vult het huis met aanbidding. En ik denk dat dat belangrijk is, niet alleen hier in de gemeente, maar dat het ook belangrijk is gewoon in ons huis. En dan maakt het even niet uit of je kan zingen of niet kan zingen, maar vul je huis met aanbidding. Sommigen is het fijn dat ze dan niet bij zingen, maar het gewoon uitspreken, als je huisgenoten hebt. Maar als er niemand is, maakt het niet uit. Maar vul je huis met aanbidding. Wij worden soms gek van thuis. Want wij hebben allemaal muzikanten thuis. Gelukkig is er één weg. Daar zijn we vanaf. Maar ik geloof dat haar buren echt gezegend zijn. Want die moeten haar gewoon voortdurend horen zingen. Maar soms hoor ik gewoon van drie kanten hoor ik aanbidding komen gewoon. Maar Go zingt altijd. En ik hoor dan soms de aanbidding gaan. Dan is Lieke is aan het zingen op de kamer. Ander nummer, denk ik, spreek iets af met elkaar. Maar oké, dat lukt dan weer niet. En vervolgens denkt Maarten, ik ga een nummer schrijven. Die begint met zijn nummer boven, ongeveer. En aanbidding vult het huis. En het zegt iets over de focus waar zij op dat moment mee bezig zijn en wat hun leven vult. Is er aanbidding in ons leven? Want het zorgt dat je gevuld raakt. En dat heeft te maken met de houding. Het tweede, waar Salomo het huis mee vult, dat valt me op als je 2 Kronieken 6 zegt, hij gaat herhalen wat God gesproken heeft. U heeft gesproken tot mijn vader David, dat u hier zult wonen, dat u hier zult zijn. Dat is even mijn vrije vertaling. Maar hij begint het woord van God, dat wat God gesproken heeft en wat God gedaan heeft, begint hij te herhalen. En de ark wordt gebracht en daar liggen de stenen tafelen in, de woorden van God die God gesproken heeft. En zo belangrijk is, als we willen dat de heerlijkheid van God komt, dat we het huis vullen met aanbidding, maar ook dat we het huis vullen met de woorden van God. Want de woorden van God zijn de waarheden van God. Ze laten ons zien hoe hij kijkt, hoe hij denkt, hoe hij is. Is het je opgevallen dat de wereld om ons heen altijd een vertekend beeld van God wil geven? Dat is eigenlijk wat de slang al deed in het paradijs. Hij heeft God niet gezegd en hij geeft er een beetje een twist aan. En als we niet zorgen dat het woord van God als eerste in ons huis is, dan probeert de vijand dat vaak verdraaid te brengen in ons huis. Zodat we bijvoorbeeld God anders gaan zien, of God als een boze God gaan zien, of dat er allerlei dwalingen kunnen ontstaan. Jezus zei, mijn woord moet bij u zijn, in je zijn. In je huis. Dat het woord van God, dat je dat tot je neemt. En ik zie dat ook uiteindelijk hoe Salomo dat doet. Waar weerstaat Jezus de duivel mee bij de verzoeking in de woestijn? Niet eens met aanbidding op dat moment, maar met het woord van God. Het woord van God is een tweesnijdend zwaard, zegt de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt het mooi, het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dit woord van God is levend en krachtig. Ik vind het zo mooi dat het erbij zet. Waarom? Omdat meestal de vijand wil hier een dood woord van maken. Hij wil het saai maken. Hij wil het een woord maken waarin die God vertekent. Een woord wat dood voortbrengt. Maar God zegt, mijn woord is levend. Het is iets wat je sterkt. Het is iets wat je kracht geeft. Maar het betekent wel dat ik het tot me moet nemen. En het is niet de bedoeling dat dit woord alleen op zondag misschien nog meegaat. Want dat gebeurt ook niet altijd meer. En dan open gaat. Maar dat we het lezen, dat we het tot ons nemen. En of dat het nu zo is of digitaal. Ik vind digitaal heerlijk. Dan kan ik strepen. Is het op al mijn devices is het onderstreept. Dat vind ik helemaal lekker gewoon. Ik ben echt een gadget freak. Dat vind ik leuk. Maar het betekent dat we het woord van God tot ons moeten nemen. En in deze vluchtige generatie waarin we leven, zijn we meer van de Instagram-posts zo kort mogelijk en zo snel mogelijk en zo compact mogelijk. En van de quotes. Maar het zorgt er soms voor dat we de context van Gods woord en van wat Gods woord wil zeggen, dat we dat verliezen. Dat we niet alleen de verhalen kennen, maar echt tot ons nemen. God heeft ook geen wedstrijd uitgeschreven hoe vaak je de Bijbel uitleest. Sommige mensen doen dat. Ik lees het woord van God 3 hoofdstukken vandaag. En alsof je een soort gescoord hebt. En dat God in de hemel zegt, zo, 3 hoofdstukken. Oh, man. Zo, dat is wel echt een kanjer, weet je wel. Het slaat nergens op. Want je kan lezen en toch niks tot je nemen. Wie herkent dit? Ja, dat je gewoon iets leest en dat je denkt, waar had ik het nou eigenlijk over? Ik ben het gewoon helemaal kwijt. Heb jij lekker je 3 hoofdstukken gelezen en er is eigenlijk niks in je binnenste gevuld? Maar je kan het wel afvinken. Dat je weer goed bent. Het slaat nergens op als we op die manier kijken. Jezus zei, niet mijn woord moet gehoord worden. Mijn woord moet gehoord worden en in je zijn. En dat betekent, lezen we soms Gods woord met, wat wilt u hier zeggen, Heer? U wilt tot mij spreken. En misschien moet ik soms na 3 teksten gewoon even stoppen. En ik, wat staat hier nou eigenlijk? Wat zegt u tegen me? Hoe wilt u mij bemoedigen? Soms nemen wij te snel dingen aan. En sommige mensen leren meer van Gods woord in boekjes van mensen die over Gods woord schrijven, dan dat ze ooit zelf Gods woord open hebben. Dit is, denk ik, echt iets waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Ik zeg niet dat boekjes verkeerd zijn, maar het is wel dat ze je sturen om zelf ook te gaan onderzoeken, te zoeken in Gods woord. Ik vind het altijd heel mooi, ik ben altijd wat later beneden, maar ik vind het altijd heel mooi om te zien hoe Margot een boek leest. Daar ligt altijd, niet als het een gewoon boek is, maar als een studieboek, een christelijk boek, daar ligt altijd de Bijbel naast. En een van de sterke dingen wat ze had gezegd, ik wil even lezen hoe het in de context zit. Wat er omheen staat, wat erbij staat. Dan ben je Gods woord in je aan het nemen en tot je te nemen. En er zit zo'n ongelooflijke rijkdom in Gods woord. Soms is het even ploegen. En soms is het fijn dat er dan boeken zijn die je kunnen helpen en die je licht kunnen geven op Gods woord. Maar verdiep je hierin. Laat het woord in je zijn. Want de Bijbel zegt ook, zonder kennis. Ja, maar de geest was ook nog. Ja, het is namelijk woord en geest. En als ik samen met de Heilige Geest dit woord begin te lezen, begint het te leven. Het verbaast me, ik denk dat ik nu inmiddels bijna 25 jaar spreek. En dat ik denk, soms in dezelfde verhalen zie ik gewoon weer nieuwe dingen. Kom ik weer nieuwe dingen tegen. Er komt echt geen einde aan dat boek. Vind ik alles interessant dan? Nou, de geslachtsregisters vind ik ook niet altijd boeiend. Ik heb wel gemerkt dat er soms boeken zijn die mij mee kunnen nemen in de geslachtsregisters en dat ik er geheimen in ontdek. Dan helpt een boekje mij om iets wat ik zelf lastiger vind om te lezen, toch te doorvorsen. Maar belangrijk is dat we niet alleen leven op de boekjes van anderen en de openbaringen van anderen, maar ook geloven dat God ons zelf dingen wil openbaren. Is leuk, ik ga dadelijk wel 1 boek noemen. Die mag u dan wel lezen. Nee. Maar ik denk dat u snapt wat ik bedoel. Sommige mensen krijgen hun meeste voeding op geestelijk gebied alleen maar via de zondagdienst en YouTube filmpjes. En ze zijn niet verkeerd. Maar God nodigt jou ook uit zijn woord in. Om zijn woord zelf te lezen en zelf tot je te nemen. Laten we alsjeblieft niet alleen maar van de McDonald's generatie zijn, waar het snel, kort en ongezond moet. Toch? Want het is wel ongezond, McDonald's. Maar wel lekker. Dat wel weer. Waarom zeg ik dit? Weet ik eigenlijk niet. Het derde waar Salomo het huis mee vult, hij vult het huis met bloed. Want wat gebeurt er? Hij brengt de offers in het huis. En er worden offers gebracht en het bloed vloeit. Hij brengt bloed in het huis. Eigenlijk, hij brengt besef in het huis. God, we hebben uw genade nodig. We kunnen hier niet zomaar binnenwandelen. Dit is niet de plek waar we zeggen, ik ga eens even achter het gordijn kijken bij de ark. Dit is de plek waar ik binnenkom en denk, God, uw genade heb ik nodig. Er moet bloed vloeien, zodat u mij rein maakt, zodat u mijn zonde vergeeft. Voor al die offers kwam er later één offer wat genoeg was. Het bloed van Jezus. En als je Gods heerlijkheid in jouw huis, in jouw leven wil, is belangrijk dat het niet alleen gevuld wordt met aanbidding, niet alleen gevuld wordt met het woord, maar ook dat je huis, je leven gevuld wordt met het bloed van Jezus, wat vergeeft van alle zonden, wat je rein maakt. Het was het bloed van Jezus waardoor het voorhangsel scheurde en de weg naar open ging. Het was het sterven van Jezus, het offer opende de weg. Daar was over nagedacht. Niet de aanbidding opende de weg naar God. Niet het woord van God opende de weg. Het wees allemaal naar dat ene lam van God wat aan het kruis stierf en opstond uit de dood. En zijn bloed bracht vergeving voor zonde, waardoor het voorhangsel openging. En als wij meer van, dit klinkt misschien raar, een beetje als je het uit de context haalt, maar als wij meer van Gods heerlijkheid willen, als wij meer van Gods kracht willen, hebben we meer bloed nodig. Moeten we meer leven vanuit het bloed van Jezus zeggen. Jezus, u hebt alles volbracht aan het kruis van Golgotha. En uw bloed mag komen op elke plek van mijn leven die ik misschien nog wel voor mezelf hou. Waar ik misschien plekjes zijn die niet goed zijn. Uw bloed mag komen. Reinig mij totaal. Er was bloed in het huis en de heerlijkheid van God kwam. De Bijbel zegt ook, er is kracht in het bloed. Ik vind het zo mooi. Ik ben opgegroeid in het begin van de evangelische gemeente. En ik heb nu zangers in huis. Maar mijn moeder zong ook altijd in huis. En je komt er gewoon niet vanaf, hè. Dus gewoon, dan denk je, oké, dan heb ik nog meer zangers in huis. Maar weet je waar heel vaak mijn moeder het huis mee vulde? Dat was haar favoriete lied en dat ging ook op standje 10 ongeveer. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Er is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. En daar ging ze naar Prijs nu de Heer. En dan ging de hele medley van opwekking 1 tot en met 10. Maar dit nummer kan ik me zo ongelooflijk herinneren. Dat zong ze zo vaak. Er is kracht in het bloed van het lam. En waarom zong ze dat? Omdat we in ons gezin de kracht van het bloed van het lam hadden gezien. Wat ons gezin veranderde. En waar God zichtbaar werd in ons midden. Er is kracht in het bloed van het lam. Geloven we nog in de kracht van het bloed van het lam, wat niet alleen wast van onze zonden, maar ook de heerlijkheid van God van achter het gordijn in jou en mijn leven kan brengen, in onze gemeente. En waardoor Marcus 16 mogelijk wordt, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Omdat zijn heerlijkheid dan zichtbaar wordt. Maar betekent het ook dat ik me wil stellen onder het bloed van het lam? Het zijn altijd rare beeldspraken. Mensen die niets met geloof hebben, hebben gezien, waar gaat dit allemaal over? Maar dan hebben we nu even wat iets vastere kost voor de mensen bij ons. Maar dat we zeggen, we stellen ons onder het bloed van het lam, betekent niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Niet wat ik zo graag wil doen, maar wat u wil. Niet wat, waar mijn verlangens liggen, maar waar uw verlangen ligt. Stellen onder het bloed van het lam. En Salomo vult het huis met bloed. En als er bloed is, is er leven. Kijk maar in Egypte. Wat werd er aan de deurposten gesmeerd? Bloed van het lam. En de engel van de dood ging voorbij. En waar ging die niet voorbij? Bij de eerstgeborene van de Egyptenaren. En eigenlijk je eerstgeborene was je vrucht voor de toekomst. En het haalt eigenlijk de vruchtbaarheid weg. En het zegt, als het bloed van het lam daar komt en je reinigt van alles om, kan er opnieuw vrucht uit jouw leven komen. Dan is er leven. Dan is er toekomst. Dan is er uittocht uit Egypte. Dan is er een beloofd land waar je naartoe kan. Maar als het bloed maar aan de deurpost van je hart zit. En ik moet zeggen, dit was heel sterk in de eerste jaren van de evangelische beweging. Wat je daar, ik zou bijna zeggen, mee doodgegooid, maar dat is een rare woordspeling. Maar dan werd dat altijd gezegd, je moest je dekken onder het bloed van het lam. En dat stond centraal. En ik heb wel eens gedacht, is dat ook de reden waarom het zo krachtig is geweest in de eerste jaren? Omdat dat centraal stond. Brengt vergeving en herstel met God. Ik let op mijn tijd hoor. Het derde, of het vierde, waar Salomo het heis mee vult, vind ik helemaal, en ik heb dat eigenlijk genoemd, de connectie met God. Hij verbindt zichzelf aan God. En wat ik daarmee bedoel is dat hij op dat moment, Salomo begint samen met het volk te bidden. Hij nodigt God uit. Hij zoekt contact met God. En ik denk ook dat dit belangrijk is. God wil dat we deze wereld ingaan. Jezus stuurde ons in deze wereld. Maar je kunt alleen vruchtbaar en krachtig zijn in deze wereld als we net als Jezus ook de momenten zoeken om de berg op te gaan. En het contact met God te hebben. En te luisteren naar God, wat God wil spreken en wat hij wil doen. Soms wat hij wil spreken in mijn leven en soms wat hij wil spreken door mijn leven. Pas vanuit het contact met God kun je krachtig zijn in het leven hier buiten, zeg maar. En dat zie ik ook Salomo doen. Ze bidden tot God. Waar begint de opwekking in Handelingen? In de bovenkamer. 120 mensen die zich wijden aan gebed, aan focus, aan contact met God, aan God zoeken. Wat zegt Jezus tegen de discipelen als daar een jongen gebracht wordt die schuimbekkend dan op de grond valt? Zegt hij, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En dit zegt ook iets, vullen we ons huis ook met gebed? Vullen we ons huis ook met relatie met God, focus op God. Als we meer kracht willen van God, is er ook meer gebed nodig. En dat is niet alsof we een deeltje sluiten met God. Dat God zegt, nou genoeg gebeden, nu doe ik het wel of nu doe ik het niet. Nee, het heeft te maken met het één worden met God. God leren kennen en vanuit hem te gaan handelen. Vanuit hem te gaan bewegen. Gestuurd door God, omdat je weet wat hij wil doen. En ik geloof, als we de prijs van gebed gaan betalen, we vinden het allemaal fantastisch, hè, die bovenkamer van de 120, toch? Gaaf toch? Super. De vraag alleen, aan ons allemaal is eerlijk, hadden wij er gezeten? Hadden wij er gezeten of niet? Stel dat iemand met een profetie naar voren was gekomen vanmorgen en God zegt, jullie moeten vanaf nu elke avond bij elkaar komen voor gebed en dan komt er een keer dat ik ga bewegen. De eerste vraag is dan, hoe lang? Toch? Want ik heb planning. Allemaal dingen afgesproken. Dat gebeurt bij u niet, maar heb ik wel hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar dit is precies wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ga naar Jeruzalem en wacht. Heel eerlijk zijn. Zou u er zijn morgenavond? Zou u er zijn over 15 dagen? Ik denk dat we het soms lastig vinden om ook de prijs van gebed te betalen met elkaar. En ik zeg niet dat dit een methode is, maar wel ons even bewust te maken in hoeverre vul ik mijn huis met gebed. En het gaat niet alleen om de meetings hier, maar het gaat ook om thuis. Want anders zijn we het alleen voor de vorm aan het doen. Maar ik denk dat soms ook wel het collectief gebed, wat Salomo daar heeft, heel krachtig kan en eigenlijk moet zijn in het huis van God. Ik geloof eigenlijk dat de gebedsmeetings beter bezocht moeten worden dan de zondagmorgens. Amen, we zijn er bijna. Want daar gebeurt het. Daar betalen we de prijs om te zoeken wat God wil doen. Nemen we tijd op onze knieën voor het contact met God. Neem je 's morgens tijd om op je knieën te gaan. Zeg God, wat wilt u doen vandaag? En ik zeg niet dat God klokt zo, bij een half uur is het goed, bij een kwartier niet. Of wat ook. Maar waar is jouw moment van de dag waar je focust en waar je zoekt? God, wat wilt u spreken? Bij mij is 's morgens echt geen moment, want het is echt mega stille tijd. Bij mij. Ik val dan gewoon gelijk weer in slaap. Dus dat noem ik dan rust in de geest. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar zoek je moment om de prijs van gebed te betalen. Als we een Handelingen 2 willen, zullen we ook een Handelingen 1 moeten hebben. Handelingen 2 komt na Handelingen 1. En ik verlang naar een Handelingen 2. Dus we stappen in Handelingen 1. We betalen de prijs van gebed met elkaar. Zonder gebed geen kracht. En ik zie ook een geheim in collectiviteit. In samen. En ik denk dat individualisme, wat we ook zien binnensluipen in de kerk, in de gemeente, waar ik vooral tot me neem wat ik lekker vind smaken en de gemeente niet meer echt nodig heb. Dus sommige mensen ook zeggen, ik hoef me niet meer te verbinden aan een gemeente, want ik heb toch kan allerlei diensten kijken. Ik denk dat je de vijand in de kaart speelt. Want de Bijbel zegt eigenlijk al heel mooi bij de torenbouw van Babel, zie je hoe ze gezamenlijk iets willen. En dan zegt zelf God, ze willen iets wat niet de bedoeling van God is. Hè? Maar zegt, als ze dit samen doen, is alles mogelijk. Dat is op zich scherp als je daarover kijkt. Dat zelfs zonder dat ze iets doen wat God wil, God zegt, als ze samen zijn, ze één van geest zijn, is alles mogelijk. En dan grijpt God in. Maar tegelijkertijd, wat als wij met z'n allen samen zijn als kerken en gemeenten en de rijen sluiten in plaats van onze verschillen uitvergroten. Maar als broers en zussen samen optrekken. Maar ook in dit soort meetings met elkaar gezamenlijk God zoeken. Dan gebeurt er iets. Namelijk zijn aanwezigheid gaat komen in het huis. Meer dan ooit. Jezus zei niet tegen individuele Petrus, jij bent het lichaam van Christus. En Johannes, jij bent het lichaam van Christus. Hij zei, nee, jullie met elkaar zijn het lichaam van Christus. Heb je soms wel eens bij iemand de arm eerst naar buiten zien gaan en daarna pas de rest? Het is wel een heel creepy beeld trouwens, als je erover nadenkt. Maar oké. Okay. Zo werkt het niet. Maar dit is wel vaak hoe wij het als gelovigen willen doen. Ik denk, als deze wereld naar de kerk kijkt, dat ze soms gewoon allemaal losse lichaamsdelen ziet. Die krioelen zo een beetje rond. Denk, nou, dat is niet zo smakelijk. Maar wat als de kerk zich verenigt? En als we ons met elkaar verenigen, samen optrekken, dan wordt het lichaam van Christus wordt zichtbaar. En ik denk dat dit zo belangrijk is met elkaar. Ze waren ook met elkaar in de bovenkamer. Met elkaar zijn we het lichaam van Christus. Ik geloof ook dat zondagmorgens essentieel zijn. Ik geloof dat gebedsmeetings essentieel zijn. Ik geloof dat kringen essentieel zijn. Dat je dan in kleinere groep met elkaar een stukje kan delen. Zoek elkaar op. Zet het bovenaan. Salomo begint goed, hè? Super. En hij vult het huis met al die dingen in de heerlijkheid van God komt. Maar wat als het huis leeg raakt? Wat als die dingen één voor één langzaam verdwijnen? De Bijbel laat ook heel mooi zien bij een van de profeten dat dan de heerlijkheid van God zich terugtrekt. Tot de rand van de stad, tot aan de overkant van het dal. Dat de heerlijkheid van God zich terugtrekt. Als het huis leeg raakt, trekt de heerlijkheid van God zich terug. En dat gebeurt ook bij Salomo. Kijk met mij naar 1 Koningen 11. Er staat het volgende. Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Ze waren ook afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten en ze mogen zich niet met jullie inlaten. Anders zullen ze jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. En juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. En op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te dienen en was hij de Heer zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milcom, de gruwelijke god van de Ammonieten. En ook de Baal kwam binnen op dat moment. Scherp wat hier staat. Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Hij voelde zich, en dat staat er zo, hij voelde zich tot hen aangetrokken. En dit is precies wat de vijand soms wil, dat we ons aangetrokken voelen tot de dingen die ons van God afleiden. Die gaan in je hoofd zitten. Die ene serie die je nog moet zien. Die aflevering die je niet mag missen. Dat ene wat je nog doen moet voor je werk. Die ene boodschap die nog gehaald moet worden. Wie herkent dat op het moment dat je gaat bidden, je eigenlijk op je scherpst bent voor alle andere dingen die je nog moet doen. Als je dingen niet wil vergeten, moet je starten met bidden. Want er zit echt je boodschappenlijst zit in je hoofd. Wie je nog moet bellen, wat je nog moet doen. Alle andere dingen die je maar kunnen afleiden van God komen als scherpte in je hoofd. Omdat de vijand wil ons afleiden van de dingen van God. En Salomo, staat er, was niet meer met zijn hele hart toegewijd. Wat kwam Israël binnen als ze God verlieten? Zodra Israël God verliet, waren er drie dingen die binnenkwamen. Meestal drie hoofdgoden. En Jonathan Cahn noemt het in zijn boek The Dark Trinity. De donkere drie-eenheid. En de drie die binnenkwamen, je leest overal in de Bijbel, de Baals kwamen binnen. Baal. Astarte kwam binnen. En Milcom, of Molech, ook wel genoemd. Steeds zie je die drie terugkomen. Zodra Israël God een beetje loslaat, komen die drie naar binnen. En proberen eigenlijk invloed te krijgen. Wat als wij God vergeten, als God minder plek krijgt in ons leven. Is het dan zo dat in ons leven precies hetzelfde gebeurt? Ik wil er kort met u naar kijken. De Baal, weet iemand wat Baal betekent? Baal betekent bezitter of heer. Boven je. Ik heb jou in bezit. Ik ben de baas. Ik sta boven je. En Baal wil in het centrum staan. En had eigenlijk geen andere god die die naast zich dulde. Hij wilde de enige zijn. Hij wilde de bovenste zijn. Hij wil in het centrum staan. En eigenlijk wat Baal doet, is voortdurend om te proberen God van de eerste plaats af te halen. Als God op je eerste plaats staat, probeert Baal te komen en een belangrijkere plek in je leven te krijgen. En zeggen, dit is belangrijker, dat is belangrijker, dat is waar je nu voor moet gaan. Dit is waar je je leven aan moet geven. En zo belangrijk is, wie is de bezitter van jouw leven? Is dat koning Jezus? Is hij thuis in je huis? Of is Baal thuis in je huis? Tuurlijk, we dienen geen goden meer die we in beelden hebben, maar het zegt niet dat ze dood zijn. Het zegt niet dat ze niet bestaan. De tweede die binnenkwam was Astarte. Ik ga hier kort doorheen. Astarte is ook wel een andere naam voor Ishtar. Ishtar is een Mesopotamische god. Daar is hij eigenlijk ontstaan. En later wordt ze ook wel Afrodite of Venus genoemd. Er zijn verschillende namen voor. Maar zij was eigenlijk ook de godin van de prostitutie. Zij was de godin van de seksualiteit buiten het huwelijk. Zoals God dat beloofd had. En zij is degene die eigenlijk, als je daarover nadenkt, wat op dat moment in het leven van Salomo binnengebracht werd, op het moment dat hij haar uitnodigde, was de onreinheid en wat haak staat op de trouw en de toewijding aan een leven. Zij is degene die huwelijken als het ware onder druk zet en probeert te zeggen dat seksualiteit buiten het huwelijk mooier is en beter is. En ze probeert eigenlijk het huwelijk en seksualiteit zoals God het bedoeld heeft te devalueren. Zien we verder niet echt om ons heen, toch? Vroeger was ik als kind geschokt als er een beetje een blote scène in een serie kwam. Die zag je dan niet echt, maar werd geïnsinueerd tussen mensen die niet getrouwd waren. Is er vandaag nog de dag een serie waarin geen seksualiteit voorkomt buiten het huwelijk? Het lijkt wel alsof het eerste is waar mensen aan denken als ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Als je sommige series gelooft. Maar het leert ons iets. Dat seks niet meer behoort tot het huwelijk, maar gewoon deel van het leven is. Gewoon. Van de week was er die hele rechtszaak over mannen die dan hun condoom uit hadden gedaan. Die moesten voor de rechter komen of dat het verkrachting was. En ik dacht, waar hebben we het over? Als we het gewoon doen zoals God het gezegd had, was er geen probleem. Wat een vrijheid brengt seksualiteit ons vandaag de dag. Het maakt dingen stuk en het maakt huwelijken stuk. En soms richten we de paal van Astarte gewoon op. Wat is het eerste wat Gideon moet doen op het moment dat God hem roept om het volk te bevrijden. Haal de afgoden uit de tuin neer. Als eerste uit zijn eigen tuin. Bij zijn vader. En we moeten soms dingen neerhalen. Het komt binnen. De derde is Moloch of Milkom. En wat deed Moloch? Moloch was de god waarvoor je kinderen door het vuur liet gaan. En letterlijk werden kinderen in het vuur gegooid en verbranden en werden geofferd. Het was de jonge generatie die stuk ging. En ik zie, als de heerlijkheid van God uit ons leven wijkt, kost het ons de jonge generatie. Het is een belangrijk om over na te denken. Als de heerlijkheid van God uit mijn leven wijkt, kost het onze jonge generatie. Want zij missen een voorbeeld om achteraan te gaan. Zij missen een voorbeeld om naar te kijken. Als de heerlijkheid van God over mijn leven is, nodig ik een generatie uit om achter mij aan te gaan. En met mij mee te gaan. Blijft een eigen keuze, begrijp me goed. Maar ik nodig ze uit om mee te gaan. Maar als er geen heerlijkheid van God meer te zien is, mensen 40ers, 50ers, als er geen heerlijkheid en passie en vuur van God meer in ons leven te zien is, zoekt onze jonge generatie andere voorbeelden. En misschien heet dat voorbeeld wel Moloch. Waar ze ongemerkt door het vuur gaan en met Astarte te maken krijgen en met allemaal dingen te maken krijgen die hun leven stuk maken. Wat wij voorleven van de heerlijkheid van God bepaalt wat er in onze jonge generatie gebeurt. Ik ga bijna eindigen. Dat zeg ik altijd 3 keer, dan krijg je het gevoel, een soort teaser is. Dan denk je, ah, nu is bijna het einde. Oh nee, toch niet. Oh ja, toch wel. Nee, toch niet. Dat is echt, echt leuk, gewoon. Jezus zei hier ook wat over. En als je hier over nadenkt, ik heb het nu over individuen, maar je zou ook kunnen vragen, werkt dit ook over hele culturen heen? Werkt dit ook in hele samenleving heen? Een heel interessant boek om daarover te lezen is Return of the Gods van Jonathan Cahn. Een Joodse rabbi die daarover geschreven heeft. Echt een aanrader wat hij daarover schrijft. Maar Jezus zei het volgende in Matteüs 12. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. En dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. En dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Letterlijk staat er met de komende generatie. Jezus sprak hier over een generatie. En we hebben dit heel vaak gebruikt in bevrijdingspastoraat en dat is prima. Maar eigenlijk zegt het ook nog iets heel diepers. Het zegt hier eigenlijk, het huis blijft nooit leeg. Israël was nooit leeg. Het was of gevuld met de heerlijkheid van God, of Baal, Milkom en Astarte waren er. Het was nooit leeg. Er was nooit niets. En zo belangrijk is ook in ons leven, jou en mijn huis, je hart, je leven is nooit leeg. Nooit. Of het is gevuld met de heerlijkheid van God. Maar als je net als Salomo de heerlijkheid van God vergeet, of dat we als samenleving de heerlijkheid van God vergeten en ons huis niet meer vullen en het is een keer leeg, komt er een andere bron die het begint te vullen. En het kan je werk zijn, het kan je hobby's zijn, het kunnen mensen dingen zijn die onschuldig zijn, maar het kunnen ook dingen zijn die je leven volkomen stuk maken, gelijk al. Alles maak je op de lange termijn trouwens stuk. Maar het is nooit leeg. Baal, Milkom en Astarte staan altijd voor de deur. En ik heb geen doempreek vandaag, want ik heb de boodschap wat er gebeurt als je huis gevuld is met God. Maar het is wel belangrijk om hierover over na te denken. De vraag is, wie is er thuis in jouw huis? Of in welk deel van je huis? En waar ik me soms zorgen over maak, is dat God mag soms ons huis wel opruimen, maar hij niet altijd thuis zijn. Dat is een belangrijke zin. God mag soms ons huis wel opruimen, maar we hebben liever niet altijd dat hij er ook thuis is. En we spelen met vuur als we soms God de boel laten opruimen en daarna gewoon verder gaan met ons leven zoals we het altijd deden. Dan speel je met vuur. Is God je werkster die de boel opruimt of is hij je huisbaas? Dat is de vraag eigenlijk vandaag. Is hij je huishouder of is hij je huisbaas? En er is een genade van God dat hij ons leven aan wil raken. En dat hij dingen wil herstellen. En dat hij dingen wil doen. Maar daarna is het wel belangrijk dat wat hij hersteld heeft gevuld blijft met hem. Want anders kom je in problemen. En dan zie je, soms zie je dat mensen vol zijn van God en het dan ergens laten lopen. En het drijft ergens weg. En dan komt er weer een moment. Maar als je vruchtbaar wil zijn in het koninkrijk van God, is het belangrijk dat hij je huisbaas is. Jezus zei het zo mooi, blijf in mij. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En ik denk dat Jezus sprak dit gedeelte met het oog op de vorige. Dat hij zei, blijf in mij. Wijd je toe. Blijf aangesproken. Blijf gevuld. Dan komt de vrucht. Dan komt de vrucht in ons leven. En ik geloof echt, we gaan ook spreken met elkaar over de kracht van God en hoe we daarin mogen bewegen. Maar ik geloof dat we mogen alleen maar kunnen bewegen in de kracht van God vanuit een gevuld leven. Anders spelen we met vuur en anders gaat het mis. En ik wil het team uitnodigen om naar voren te komen. Jezus zei, levend water zal uit zijn binnenste stromen. Zal gevuld zijn. En daarom denk ik, laten we net als Salomo deed aan het begin van zijn leven als koning. Zeide, dit huis vul ik met aanbidding. Dit huis vul ik met het woord. Dit huis vul ik met samen met andere gelovigen. Dit huis vul ik met gebed. Dit huis vul ik. En de heerlijkheid van God kwam en vulde het huis. En als we dat doen met elkaar, gaan we veel vrucht dragen. En dat is waar ik naar verlang. Zullen we met elkaar een moment een aanbiddingsnummer zingen? Gewoon om ons toe te wijden. Van daaruit zullen we overgaan naar avondmaal.